Ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Johannes 3. Bekende geschiedenis van het nachtelijke gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. Het evangelie van Johannes hoofdstuk 3, daar staat in vers 1... En er was een mens uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem... Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen... Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Tot zover. In alle opzichten blijft dit gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus merkwaardig. Het meest opvallende van dit gesprek is natuurlijk dat we hier een ontmoeting hebben, aan de ene kant met de Messias van Israël, degene die zoveel eeuwen in feite door het orthodoxe Jodendom verwacht werd, en aan de andere kant vinden we daar de vertegenwoordiger in die dagen juist van dat orthodoxe Jodendom. En in plaats dat wij hier de geschiedenis vinden van een kennismaking, van een herkenning, van een ontmoeting tussen degene die verwachtte en degene die verwacht werd, vinden wij hier een gesprek, een discussie, die eigenlijk een groot getuigenis is van het onbegrip van Nicodemus. Daar komt het helaas op neer. Het is niet mijn bedoeling om nog eens het dunnetjes over te doen en nog eens flink na te trappen tegen deze man die kennelijk door zijn opleiding zozeer misleid geworden was. Maar het neemt niet weg dat hij wel degelijk tot vandaag aan de dag ons voorgesteld wordt in de Bijbel als het toonbeeld van iemand die weliswaar zoekende geweest was, die weliswaar alleszins godsdienstig was, zelfs orthodox, maar die desalniettemin zodanig verleid was geworden dat hij van de meest elementaire Bijbelse waarheden niets, maar dan ook niets begreep. Dat is een krachtige uitspraak, dat weet ik. Maar dit hoofdstuk, of althans dat gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, is daar het bewijs van. Dat neemt ook niet weg trouwens dat we van deze Nicodemus later lezen, een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 7 is het meen ik al, dan lezen wij van Nicodemus dat hij wel degelijk tot geloof was gekomen in de Heer Jezus. En nog later, namelijk in hoofdstuk 19 als ik het wel heb, daar vinden we dat Nicodemus een rol speelt bij de begrafenis van de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat deze man uiteindelijk toch het licht is opgegaan. Eén ding staat vast. Ik heb zojuist gezegd van Nicodemus dat hij een zoekende was. En wat wij van zoekenden in het algemeen weten, omdat de schrift het zegt, is dat zij zullen vinden. Wanneer zij echt zoeken natuurlijk. Ik heb het niet over hen die er een gewoonte van maken om te zoeken naar ik weet niet wat. Dat weten zij zelf waarschijnlijk ook niet. Maar die denken dat dat gewoon wel in is, of dat het mode is. Ze zijn op zoek naar iets wat ze niet hopen te vinden, want dan zullen ze hun gewoonte moeten opgeven. Over zulke mensen heb ik het uiteraard niet, hè. Ik heb het over hen die werkelijk eerlijk op zoek zijn naar de waarheid. En één ding weten wij als gelovigen, dat die waarheid gevonden wordt maar op één plaats, dat is alleen in het woord van God. In het woord van God krijgen wij zo zonder meer een ontmoeting met hem die de weg, de waarheid en daarom ook het leven is. Dat is kort maar krachtig het hele evangelie. Dat wat wij ook zoeken, het is te vinden in dat woord van God wat ons waarheid en leven en ook de weg ten leven voorstelt in de persoon van de Heer Jezus Christus. Het merkwaardige hier in Johannes 3 is dat we te maken hebben met iemand die genoemd wordt in vers 10, letterlijk in de grondtekst althans, de leraar van Israël. En deze man vindt inderdaad wat hij zoekt. Het enige probleem was dat hij dat nog niet wist. Hij is pas later kennelijk tot de ontdekking gekomen dat hij gevonden had wat hij zocht. Maar niettemin, deze avond, deze nacht, had hij ontmoeting met dat wat hij zocht, of met hem die hij zocht. En bovendien bleek dat ook nog inderdaad te zijn de lang verwachte Messias van Israël, want daar komt het uiteindelijk op neer. Hij zocht en hij vond. Ik weet niet hoe wij dat hebben, maar ik weet wel dat veel mensen er moeite mee hebben om te aanvaarden dat ze gevonden hebben wat zij zochten. Ze hebben er moeite mee om op te geven hun gewoonte van zoeken. Er is niks zo in vandaag aan de dag als het stellen van vragen. Maar de ellende van het stellen van vragen is dat als je er een antwoord op krijgt, kun je ophouden. Dat is je gewoonte weg. Tegenwoordig is het zo dat mensen voor intelligent doorgaan wanneer ze altijd maar vragen. Vragen bijvoorbeeld van, wat is waarheid? Ach, wie is de mens? He? En wat is waarheid? Wel, wat een mens is, dat weten wij uit de schrift. En wat waarheid is, dat weten wij ook uit de schrift. Het gaat er alleen om of we dat accepteren. Het mag dan heel interessant lijken om zulke filosofische vragen te stellen, maar het getuigt van veel meer filosofie, van veel meer liefde voor de wijsheid in het algemeen, wanneer we ook inderdaad die wijsheid, wanneer we hem ontmoeten, accepteren. En ik ben blij dat ook in die zin Nicodemus een voorbeeld geworden is. Het neemt echter niet weg dat deze man weliswaar vond wat hij zocht, maar hij vond het niet waar hij het oorspronkelijk verwacht had. Het merkwaardige was dat deze man zich moest afzonderen van zijn milieu, van zijn omgeving, van zijn gewoonten, zelfs van zijn kerkgenootschap, want laat ik het dan zomaar zeggen. En hij zonderde zich daarvan af en tegen alle gewoonten in begaf hij zich desnachts tot de Heer Jezus, tot Jezus van Nazareth. U had hem toch enkele vragen te stellen. Nu is het hoogst ongebruikelijk, want zeker een orthodoxe Jood, en hij was een orthodoxe Jood, heeft nou niet bepaald de gewoonte om andere vragen te stellen. Integendeel, de orthodoxe Jood heeft juist de reputatie om zelf de antwoorden te weten op de vragen, voor zover er antwoorden bestaan. En dat is zo'n vreemde gedachte nog niet, omdat het natuurlijk een Bijbelse en zeker een oud-testamentische waarheid is, dat juist Israël, dat juist het Jodendom geroepen is om het woord van God, wat immers de waarheid is, te beheren en dat zelfs te prediken aan anderen en zelfs aan ons. Van nature is Israël geroepen om antwoorden te geven op de vragen der heidenen. Tot alleen wat moeilijk wanneer zij zelf die waarheid niet kennen, niet geloven en dus inderdaad de antwoorden op de vragen niet weten. Het voordeel van Nicodemus was dat hij dat erkende. En dat hij zijn hoogmoed overwon als mens, misschien ook wel als Jood. En dat hij zich begaf tot Jezus van Nazareth, een zwerver. Iemand die was uitgegaan, eigenlijk buiten de legerplaats, om het dan meteen maar zo te zeggen. Een vreemde man. En hij ging naar hem toe om hem enkele vragen te stellen. Kijk, daardoor laat hij zich kennen als iemand die de waarheid zocht. En ik moet u tot mijn verdriet zeggen dat het vaak nodig is, ook voor ons vandaag aan de dag, om ons los te maken, al was het dan ook maar voor even, om ons los te maken van het milieu waarin wij geboren zijn misschien, waarin wij zijn grootgebracht, om alles even al achter ons te laten en misschien dan wel stiekem ons te begeven tot degene die de antwoorden heeft. En ik meen het heel serieus. Ik heb dat zelf moeten doen. Ik geloof dat elke gelovige dat moet doen. Namelijk loslaten dat waarin hij is opgevoed, om zich vervolgens te wenden tot de Heer zelf. Tot God zelf. Tot het woord van God zelf. En daardoor vanzelfsprekend tot hem die het woord van God is. Namelijk tot de Heer Jezus Christus. Dat is wat Nicodemus deed. Dat hij het eerst in eerste instantie niet veel van begreep, dat geeft op zich niks. Wij leren uit hetzelfde Johannes-evangelie dat iemand die de mogelijkheden ontbreekt om de geestelijke dingen te leren kennen, dat zo iemand die mogelijkheden gegeven zullen worden. Wanneer iemand blind is, zal God hem genezen. Ik praat over zijn geestelijke blindheid. Wanneer iemand doof is, zal dezezelfde God hem genezen van zijn doofheid. Omdat hij het woord zal kunnen accepteren. En geestelijke dingen zal leren onderscheiden en accepteren. Dat is niet de capaciteit van de mens, of de kwaliteit van de mens. Het is een kwaliteit, een capaciteit die wij ontvangen van God zelf. Het is dezezelfde schrift die ons zegt dat de natuurlijke mens niet in staat is om te ontvangen of te begrijpen de dingen die des geestes God zijn. Dat is 1 Korinthe 2. Wat dat betreft hoeven we geen verbeelding te hebben. Ook wij die gevonden hebben, hoeven ons niks te verbeelden. Dat wij vonden, kwam omdat God ons de mogelijkheid gegeven heeft om te vinden. En dat hij ons bovendien het antwoord heeft aangereikt op alle problemen, op alle vragen die wij hadden. Hij is de waarheid en hij is degene die die waarheid namelijk zichzelf ook openbaart. En of we dan blind of doof zijn, dat speelt geen enkele rol, omdat God zelf degene is die blindheid en doofheid geneest. En wat meer is, hij geneest ook onze melaatsheid. Onze zonde namelijk. Daarom, het is merkwaardig dat hij staat in vers 1 meteen van Johannes, die staat, er was een mens uit de Farizeeën. Je zou denken dat er zou moeten staan een mens in de Farizeeën. Of onder de Farizeeën, of van de Farizeeën. Maar er staat uit de Farizeeën. Hij ging uit. Het is geen gewoonte geweest van de Farizeeën om zich te wenden tot de Heer. Integendeel. Laat ik het andersom zeggen. Het is de gewoonte geweest van de Heer om juist lelijke woorden te richten aan het adres van de Farizeeën. Dat is wat christenen niet in dank wordt afgenomen vandaag aan de dag, wanneer zij het doen. Maar het neemt niet weg dat onze Heer Jezus het zelf wel deed. En hij verweet de Farizeeën niet dat ze de schriften niet kenden, maar hij verweet de Farizeeën dat ze de schriften niet geloofden. Het moet een hele overwinning geweest zijn voor deze Nicodemus, een der Farizeeën, om zich desalniettemin te wenden tot Jezus van Nazareth. En hij deed dat 's nachts, dat hebben we gelezen, ongetwijfeld omdat het enigszins stiekem moest gebeuren, in het geheim, vanwege de vrezen der Joden heet dat. Maar dat neemt niet weg dat de hele situatie ook een beeld is van de situatie waarin Israël zich in geestelijke zin bevond. Want Farizeeën mogen dan de orthodoxie geweest zijn van Israël, maar ze bevonden zich in duisternis. En dat niet alleen, want wij discrimineren nooit. Dat niet alleen namelijk, want de hele wereld was in duisternis. Het is ditzelfde hoofdstuk wat dat zegt. Het zijn de versen 19 tot en met 21, die we niet meer gelezen hebben, die er uitdrukkelijk over spreken, dat de wereld in duisternis is en bovendien de duisternis liever had dan het licht. Maar er was één man uit de Farizeeën die in de duisternis tot de Heer Jezus ging en daar licht ontving. Geestelijk licht wel te verstaan. Maar veronderstelt wel dat hij op zoek was naar de waarheid. Hetzelfde geldt voor ons. De wereld is in duisternis. Ik moet u eerlijk zeggen, soms word ik er beroerd van. Als ik hoor en zie waar de wereld zich mee bezighoudt. Welke vragen zich de wereld stelt. En welke antwoorden men eventueel meent te moeten voordragen op deze problemen. En eerlijk waar, ik word er wel eens ziek en misselijk van. Denk, is dat nou de wereld? Is het zo erg? Het is onvoorstelbaar. De duisternis waarin de wereld zich bevindt. En daarbij komt dan nog dat de wereld er nog trots op is ook. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar het neemt niet weg dat voor iedereen die in deze duistere wereld op zoek is naar licht, dat licht kan ontvangen, want het licht is gekomen in de wereld. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dat is vers 19 van ditzelfde hoofdstuk. Het zijn nog steeds de woorden van de Heer Jezus tot Nicodemus. Het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En zelfs Israël, Het orthodoxe jodendom, zelfs de fariseeën, hadden licht ontvangen in hun midden. Ze hadden het woord van God, waaraan ze claimden trouw te zijn. We hadden de duisternis liever dan het licht. En dat is tot op vandaag waar. O, zeker, dat is generaliseren. Wel, dat is wat de Heer hier doet. En als de Heer het mag, dan mogen wij dat zeker ook. Het is generaliseren. Het is de algemene situatie, niet alleen van Israël, het jodendom van die dagen, maar het is de algemene situatie bovendien van het christendom in onze dagen. Het is de algemene situatie van de wereld van vandaag. En ik spreek nu over het christendom uiteraard als wereldgodsdienst. Zo wil men zichzelf ook het liefste zien en zo spreek ik daar vanmiddag ook over. Duisternis. Maar hier was er één. Eén uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, betekent zoveel als een leider van het volk. Een overste der Joden, eigenlijk staat de vertaling erachter. Een overste der Joden. Iemand die vooraan ging in het jodendom. En hij kwam desnachts tot Jezus en zeide tot hem heel voorzichtig: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Het enige argument wat hij heeft is niet dat hij vindt dat dat wat de Heer Jezus leert in overeenstemming is met de schrift, of dat hij nauwkeurig de uitspraak en de prediking van de Heer Jezus bestudeerd heeft, of dat hij heel nauwkeurig zijn bandjes beluisterd heeft en het er wel of niet mee eens is. Maar hij zegt: niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Van de leer begreep hij kennelijk niets. Maar hij herkende gelukkig nog dat de tekenen en wonderen die de Heer Jezus deed overeenkwamen met de tekenen en wonderen die in sommige oud-testamentische dagen ook gedaan werden door de profeten. Ik denk aan Elia en Elisa in hun dagen en ik denk aan Mozes en Jozua in hun dagen. En op grond van die tekenen stelde Nicodemus vast dat de Heer Jezus een leraar moest zijn van God gekomen. Het is Johannes die dit evangelie geschreven heeft, die later ook schrijft dat hij deze tekenen heeft opgeschreven, opdat wij zouden geloven dat Jezus inderdaad de Zoon van Gods is. En Nicodemus was op grond van diezelfde tekenen tot dezelfde conclusie gekomen. Dat was kennelijk toch eerlijk. Van de leer begreep hij blijkbaar niks. Dat blijkt ook wel uit de volgende verse. Maar hij herkende in ieder geval dat het optreden van deze man, deze Galileër uit Nazareth, dat het optreden van deze man getuigde van zijn goddelijke zending. En dan zegt de Heer tot hem: voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk God niet zien. Kijk, er zit natuurlijk een verkapte vraag in het tweede vers. Het is geen duidelijke vraag. Het is niet de vraag recht op de man af. Maar de vraag die opgesloten ligt in de uitspraak van Nicodemus in vers 2 is natuurlijk de vraag van: u bent weliswaar een leraar van God gekomen, dat kunnen wij wel vaststellen, maar bent u bij geval ook soms heel misschien de Messias? En zo niet, in welke relatie staat u dan tot de Messias? Herinnert u zich dat men een paar hoofdstukken eerder, hoofdstuk 1 van dit Johannes-evangelie, uitgebreid aan Johannes de Doper vroeg wie hij was? Of hij soms de profeet was? Of hij soms Elia was, of hij soms de Christus was. Johannes zei: nee, ik ben nog iemand anders die jullie over het hoofd gezien hebben. Ik ben de stem des roependen in de woestijn, uit Jesaja, de profetie van Jesaja. Maar hierachter steekt dezelfde vraag: wie bent u eigenlijk? En de Heer passeert deze vraag. Omdat de Heer heel goed weet en zich bewust is blijkbaar van het feit dat het niet uitmaakt voor Nicodemus wie hij is. Want het zou een theoretische waarheid geweest zijn. Wat voor Nicodemus van belang is, is dat hij weet dat hij wederom geboren moet worden. Kijk, u moet goed begrijpen dat het Jodendom de Messias verwacht. Nou, laat ik zeggen dat het grootste gedeelte van de Joden helemaal niemand verwacht. Dat is onder de heidenen trouwens net zo. En dat is slechts een gedeelte is van het Jodendom dat iets verwacht. Men verwacht namelijk de vervulling van de Messiaanse profetieën. Maar zelfs daaruit is er maar een klein gedeelte wat werkelijk verwacht de komst van een letterlijke Messias. Ik bedoel zo een Messias van vlees en bloed. Als de zoon des mensen, als een rechtstreekse afstammeling van David. Van Adam, Abraham en David. Er zijn er maar weinigen die dat verwachten. Maar Nicodemus hoorde ongetwijfeld daartoe, omdat hij nu eenmaal behoorde tot de orthodoxie. Maar goed, waar het om gaat is dat men verwacht een Messias of de Messias. En men verwacht van de Messias dat hij zou komen en blijven op aarde. Niet eens voor 1000 jaar, maar voor eeuwig. En terecht natuurlijk. En dat hij hier op aarde zijn koninkrijk zou oprichten. Dat is wat we bijvoorbeeld lezen. Ik meen in Johannes 9. Of was het 12? Het was Johannes 12, ja. Johannes 12, vers 34, waar staat: de scharen antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En het woord Christus is het Griekse equivalent van het Hebreeuwse Mashiach, oftewel Messias. Christus betekent gewoon Messias, dat is alleen een andere taal, maar het is precies hetzelfde. Zij zeggen dus: wij hebben uit de wet gehoord dat de Messias blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Men wist wel iets. Uit dit vers kun je opmaken dat zij dan nog wisten dat de Zoon des Mensen de titel is voor de Messias. Dat is merkwaardig, ik zeg het ook zo uitdrukkelijk, omdat de meeste christenen dat vandaag de dag niet meer weten. Die lezen de titel Zoon des Mensen en denken dat dat betekent dat de Heer Jezus inderdaad een mens was. En dat betekent het nou net niet. Hij was dat wel, maar dat betekent de uitdrukking niet. De uitdrukking betekent dat hij de erfgenaam, de definitieve erfgenaam was van Adam en daarom was hij de Messias. De titel Zoon des Mensen is de hoogste titel van de Messias. De een hogere, uiteraard, dat is de titel Zoon van God. Maar goed, het Jodendom wist dat hier nog. Ze zeggen: we hebben gehoord uit de wet dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen, namelijk de Christus, moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? En wat men dus geloofde, is dat hij zou komen en blijven tot in de eeuwigheid. En uiteraard dat hij zijn eeuwig koninkrijk als het zaad van David hier op aarde zou oprichten. Als vervulling van het Davidische verbond uit 2 Samuel 7. Waar de Heer tot David zegt dat iemand uit zijn zaad voor eeuwig op zijn troon zou zitten. Hier op aarde wel te verstaan. Een aardse troon in Jeruzalem. De orthodoxie van onze dagen verklaart ook zoiets weg. Je redeneert van dat die troon van David, dat het niks anders was dan de troon van Salomo. En dat Salomo degene is die die belofte aan David vervuld heeft. Wel, ik wil er nou niet op ingaan, ik wil alleen maar zeggen dat het onzin is. Dan heeft men dat hoofdstuk waar deze belofte staat nog nooit gelezen. Laat staan bestudeerd. En men maakt daardoor dezelfde fout waarschijnlijk als Nicodemus. Die de schrift niet kende. Maar de vraag was eigenlijk: bent u nou de Messias of niet? Bent u degene die het volk zal verlossen? Bent u degene die ons, het Jodendom, zal verlossen van de Romeinen, van haar vijanden, en die ons voor altijd zal terugverzamelen naar het land en de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob aan ons zal vervullen door ons dit land erfelijk te geven, zodanig dat we daar nooit meer uit bevrijd zullen worden? Want dat is wat orthodox Jodendom zou moeten verwachten. Het Israël voor eeuwig, voor altijd, erfelijk Kanaan zou bezitten. En dat is een verwachting die tot vandaag de dag uiteraard bestaat. Maar wat zegt de Heer? De Heer zegt: ach Nicodemus, het maakt niet uit. Want het gaat er niet om of ik degene ben die dat koninkrijk zal oprichten. Het gaat erom of jij degene bent die dat koninkrijk zal binnengaan. En dat zijn twee verschillende dingen. Want het is mogelijk dat de Heer namelijk voor eeuwig zal komen op aarde, zijn koninkrijk zal oprichten, zonder dat wij daar deel aan zullen hebben. En dat geldt voor een Israëliet, een Jood tot vandaag de dag ook. Als die Messias komt, als hij die beloften zal komen vervullen, en dat zal beslist niet lang meer duren, als hij dat zal doen, zal een willekeurig Israëliet dan ook inderdaad dat koninkrijk binnengaan? Wel, dat hangt niet af van de identiteit van de Heer Jezus zelf, althans niet meer. Het hangt af van of zo iemand een gelovig is. Of beter gezegd, het hangt ervan af of zo iemand wederom geboren is. En als Jezus van Nazareth inderdaad de lang verwachte Messias der Joden is, dan heeft dat voor Nicodemus verder geen enkel nut als hij niet zelf eerst wedergeboren wordt. Want wat hier geleerd wordt door de Heer Jezus is dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven zullen. Het is de apostel Paulus die dat later in 1 Korinthe 15 herhaalt. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Niet vlees en bloed ontvangt dat koninkrijk. Niet dat wat eenmaal geboren is, niet dat hier beneden geboren is, ontvangt dat koninkrijk, maar alleen dat wat wedergeboren is. Dat wat geboren is niet uit letterlijk water, maar uit geestelijk water. Dat zal het koninkrijk binnengaan. De tragiek is ongetwijfeld. Eerdaags inderdaad Het is een Messias, zal komen en wel degelijk voor altijd, voor eeuwig zal blijven. En wel degelijk zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob ook inderdaad letterlijk zal vervullen aan Israël. Maar het aan de andere kant, vele Joden, en zelfs vele Messiaanse Joden, dat koninkrijk nooit zullen beërven. En niet zullen zien, omdat ze niet geloven in Jezus van Nazareth als de Messias. Het is niet genoeg om te geloven dat die Messias zal komen. Men moet geloven in het feit dat deze Messias gekomen is als Jezus van Nazareth. En dat hij leed, stierf en uit de dood opstond. En zo Jesaja 53 vervulde. Dat Jezus van Nazareth is degene die de zonden der wereld wegnam. Maar die ook de zonden van Israël wegnam. En door wiens striemen ook Israël, maar ook wij uiteraard, genezen zal worden. En dat is de prediking verder in het Nieuwe Testament. Dus met name de prediking van de apostel Petrus op de Pinksterdag. En van alle andere apostelen. Het is uiteindelijk de prediking ook van de apostel Paulus, want er is niks veranderd. De prediking blijft dat Jezus van Nazareth gesteld is tot Jehovah en tot Christus, zegt Handelingen 2. Deze Jezus, zegt Petrus erachteraan, die gij gekruist hebt. Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat men alleen door geloof in deze Jezus van Nazareth, degene die leed, stierf en uit de dood opstond, dat men door geloof in hem wedergeboren wordt tot een levende hoop. En tot een onvergankelijke erfenis, zegt Petrus. En dat is wat de Heer Jezus hier deze Nicodemus probeert voor te houden. Dat niet alleen, maar het is dat wat ik ook u vanmiddag voor wil houden. Dat de weg tot behoud, dat de weg naar dat koninkrijk door de Heer Jezus inderdaad gegaan is. Maar het was een weg van uiterste vernedering, van gehoorzaamheid tot de dood, ja, de dood des kruises. En dat God hem daarna uitermate verhoogd heeft en een naam gegeven heeft boven alle naam. En dat door die weg slechts ingang of toegang tot het koninkrijk mogelijk is. Dat is de enige manier. Die weg is gebaat door de Heer Jezus Christus zelf. Maar vervolgens is het zo dat hij die weg is. De weg, de waarheid en het leven. Ik citeer uit hetzelfde Johannes Evangelie. De weg, de waarheid en het leven. Ik meen Johannes 14. Hij is die weg. Het punt is, de Heer Jezus is die weg gegaan. De vraag is of wij die weg gaan. En dat is wat de Heer Jezus aan deze Nicodemus voorhoudt. En hij zegt hem dus keihard, als antwoord op zijn nauwelijks uitgesproken vraag, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En hij herhaalt het in vers 5. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Eigenlijk is het zo dat de Heer niet eens spreekt over een opnieuw geboren worden. Ik weet ook niet waarom het zo vertaald is. Want letterlijk staat er in de grondtekst dat het gaat om een van boven geboren worden. Dat is uiteraard opnieuw. Het is voor de tweede maal een geboorte. Maar die geboorte onderscheidt zich doordat het een geboorte is van boven. Dat is wat de Heer tot Nicodemus zegt. Gij moet van boven geboren worden. Niet uit water, maar uit geestelijk water. U herinnert zich misschien dat de schrift leert dat deze hele schepping uit en in het water bestaat. Je kunt het lezen bijvoorbeeld in de brief van Petrus, maar uiteindelijk vindt u dat natuurlijk terug, ook in het Oude Testament. Deze hele wereld bestaat uit en in het water. En het is ook niet voor niks dat ook de mens geboren wordt uit water. Uit vruchtwater. Want water is dat wat het leven brengt. Dat is op alle manieren waar. Op een heleboel manieren, maar die ga ik nou niet opsommen. Dat doen we bij een andere gelegenheid alweer eens. Maar waar het om gaat is dat de natuurlijke mens inderdaad geboren wordt uit water. En zonder water, zonder natuurlijk water, is er ook geen natuurlijk leven. Maar wat de Heer zegt, is dat iemand moet geboren worden uit geestelijk water. Wij kennen geen Nederlands meer tegenwoordig. Ik neem het u niet kwalijk, daar gaat het niet om. Maar wij kennen dat niet meer en we zeggen, je moet geboren worden uit water, zowel als geest. Maar dat staat er niet. Er staat water en geest. En zo'n uitdrukking betekent gewoon geestelijk water. Dat is heel eenvoudig. Gaan we er ook niet verder op in. Maar dat is wat de Heer zegt. Je moet geboren worden uit geestelijk water. Als de Heer spreekt over een wedergeboorte, zegt immers Nicodemus, hoe kan dat nou? Kan hij andermaal zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Dat is een geboren worden uit water. En de Heer zegt, Hij zegt, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, namelijk uit geestelijk water. Gaat niet om het natuurlijke water, gaat niet om het natuurlijke vruchtwater, het gaat om geestelijk water. Want hoe dan ook, dat water waaruit de mens van nature geboren wordt, is een beeld van het geestelijk water waaruit de mens wedergeboren wordt. En dat geestelijke water, overgis u niet, dat is niet het water wat hier in de doopvont staat. Dat is gewoon water. Het is een beeld. Het is precies hetzelfde beeld als het vruchtwater bij de natuurlijke geboorte. Maar het is een beeld van het geestelijk water, namelijk het onvergankelijk en eeuwig blijvende woord van God. De Bijbel spreekt over het bad des waters des woords. Water in de schrift is een beeld van het woord van God. En niet alleen in de schrift, maar daarbuiten ook. Daarom is het levenbrengend. De mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij dat wat uit de mond Gods uitgaat. Bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. En zoals het natuurlijke water het natuurlijke leven in stand houdt, zo komt het geestelijk leven, nieuw eeuwig leven, tot stand door het woord van God. De apostel Petrus noemde het zaad der wedergeboorte. En geestelijk water is simpelweg het woord van God. En de tragiek wil dat de Heer Jezus aan Nicodemus moet uitleggen wat eigenlijk geestelijk water is. En dat terwijl die man verondersteld wordt het zijn leven lang bestudeerd en gepredikt te hebben. En diezelfde tragiek geldt tot vandaag, dat we gelovigen moeten uitleggen wat eigenlijk geestelijk water is. Want het is water en geest, men weet het niet. Geestelijk water. Het is het woord van God. Daarin is leven en daardoor wordt nieuw leven voortgebracht. En dat is wat de Heer zegt. Wat de Heer hier uitlegt aan Nicodemus is dat als de Messias komt, dat hij dan niet komt om die oude mens, die oude schepping of het oude Israël zodanig te verbeteren of te bevrijden of te verlossen, dat zij uiteindelijk geschikt zijn om de beloofde zegeningen te zullen ontvangen. Maar wat de Heer aan Nicodemus zegt is dat hij een totale nieuwe schepping tot stand zal brengen. En als je niet eerst een nieuwe schepping wordt, dan zijn er ook geen zegeningen. Men moet wedergeboren worden. Het oude leven is uit de aarde aards. Is het zo moeilijk om Genesis 1 te begrijpen? Oh, ik weet het. Als je vandaag aan de dag dit soort versen citeert uit Genesis 1, dan word je meteen uitgemaakt voor een dwaalleraar. Maar wat Genesis 1 of 2 en 3, wat die ons leren, is dat de oude mens, de eerste mens, uit de aarde aards is. En ik citeer met opzet uit 1 Korinthe 15, waar hetzelfde staat. De oude mens is uit de aarde aards. En hij keert tot de aarde weder omdat hij daaruit genomen is. Dat staat er nou eenmaal, daar kan ik ook niks aan veranderen. Maar één ding weet ik, dat degene die uit God geboren is, niet tot de aarde keert, maar tot God keert. Wat de schrift over de geest leert, is dat hij terugkeert tot God, op wat voor wijze dan ook. En dat wat uit de geest geboren wordt, dat keert uiteraard ook tot God weder, omdat het van hem afkomstig is. Dat is het grote verschil tussen een oude schepping en een nieuwe schepping. En daar wordt geen verandering in gebracht. Integendeel, dat wordt door de Heer Jezus Christus alleen maar bevestigd. De oude mens niet voor verbetering vatbaar is. En dat ook het oude Israël niet voor verbetering vatbaar is. En dat ook de overste der Joden, de leraar van Israël, niet moet denken dat als de Messias komt, dat hij dan dit oude, ongelovige Israël verlossen zal. Want dat is niet het geval. Verlossing is er alleen voor hen die door geloof wedergeboren worden tot een levende hoop. Een hoop die leeft. Een levende hoop met een verwijzing uiteraard naar eeuwig leven. Dat is wat aan Nicodemus gezegd wordt. En de Heer legt dat heel simpel uit. Hij begint van voren af aan. Doet het heel elementair. Alsof de man helemaal geen academische opleiding gevolgd heeft. En hij zegt in vers 6. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Je zou bijna in de lach schieten als je het leest. Hè? Dat is simpel. Wat uit de geest geboren is, dat is geest. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Vanzelfsprekend. Maar, zegt de Heer, verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil. En dan ontgaat ons de woordspeling, maar het woord wind, dat betekent in de grondtekst net zo goed geest, is hetzelfde woord, pneuma. De geest blaast, of ademt, waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Kijk, en waar een mens zich mee bezighoudt, is met de oorsprong en de eindbestemming van de mens. Waar komt hij vandaan en waar gaat hij naartoe? Maar laat ik u dit zeggen, dat is volstrekt onbelangrijk. Want hoe het met de mens afloopt, dat weten we allemaal. De natuurlijke mens is alleen maar onderweg naar de dood en naar het verderf. Dat wil hij niet weten, dat wil hij ook niet horen. Maar als je de waarheid lief hebt, dan zul je toch moeten leren dat te accepteren als uitgangspunt. En dat betekent dat er voor de natuurlijke mens principieel geen enkele hoop is. De enige hoop die er is, is een hoop op leven. Ja, niet na de dood, want die is er niet. Maar leven na opstanding uiteraard. Opstanding is de weg tot nieuw leven. Er is een hoop inderdaad, maar hoop op nieuw leven door opstanding en na opstanding. Daarom, wat wij als mensen moeten leren, zeker wat wij als gelovigen moeten leren accepteren, is dat dit oude leven sowieso tot de aarde wederkeert. Dat is in ieder geval de normale gang van zaken. Maar dat er een alternatief ons geboden wordt door de opgewekte Christus. Door degene namelijk die zelf in zijn persoon nieuw leven tot stand gebracht heeft. En wat de Heer Jezus Nicodemus leert, is dat hij het oude leven zal moeten opgeven om een nieuw leven te kunnen accepteren. Een nieuw leven wat door de dood en opstanding van Jezus Christus tot stand zou gebracht worden. Daar gaat het om. Wedergeboorte. Ik was gisteren met een goede vriend van mij aan de praat en we kregen toevallig een krant in handen die gewoon ergens lag en die lazen wij een beetje. En er stond een advertentie in voor een groepswerker of zoiets. Ik heb nog nooit geleerd wat dat is, want in mijn dagen bestond daar nog niet groepswerkers. Maar in ieder geval, die groepswerker moest zich bezighouden met het leidinggeven aan de groep kennelijk of zo. En het had iets te maken met lijden en opstaan. Ik zei, nou, die mensen weten dus wel waar het om gaat. En toen zei hij, nee, dat weten ze niet. Want ze vergeten dat daar dood tussen hoort. Het was een advertentie van een of andere kerkelijke organisatie. Hij had het dus over zielszorg, over de zorg, over de natuurlijke mens. En weer was ik een illusie armer. Want ik dacht, nou, ze weten het toch nog wel dat het gaat om lijden en opstaan. Maar ze wisten het niet. Het gaat niet om lijden en opstaan, het gaat om dood en opstaan. Het gaat om wedergeboorte. Je kunt je wel bezighouden met lijden en opstaan, maar dan heb je van het evangelie niks begrepen. Dan ben je bezig met wat inderdaad terecht zielszorg wordt genoemd. En de ziel is in de schrift de aanduiding van de oude mens. Helaas, maar het is zo. Waar wij ons mee bezig proberen te houden als gelovigen, en anders praat ik maar gewoon voor mezelf als u er niet mee instemt, is niet met zielszorg, maar met de zorg voor de geest. Zorg voor geestelijke dingen. Zorg voor dat wat wedergeboren is. Daar gaat het om. De ziel die zonder zal sterven, heeft God gezegd en heeft het nooit herroepen. Dat verandert niet. Maar de geest zal leven. De ziel zal verderf zien, maar de geest niet. En zielszorg heeft zo weinig zin, omdat die ziel het tijdelijk leven heeft hier op aarde. Maar zorg voor de geestelijke dingen, dat heeft waarde, omdat de geestelijke dingen eeuwig zijn. Ja, onzienlijk, dat staat hier ook. Het is de Heer die het eenvoudig aan Nicodemus uitlegt. Zo moeilijk is het niet, al doen vele christenen er moeilijk over. Maar de Heer legt uit dat de wind of de geest, dat dus hetzelfde woord is, niet gezien kan worden. Dat wil zeggen, je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet waar hij heen gaat. U zou ervan schrikken als ik het probeerde uit te leggen hoe dat zat met die wind. Hebben jullie ook altijd gedacht dat de wind blaast van een hoge luchtdrukgebied naar een lage luchtdrukgebied? Dat heb ik altijd gedacht. Hier is hoge druk, daar is lage druk en dan blaast de wind natuurlijk van hoge druk naar laag. Maar dat is helemaal niet zo. Er is helemaal niks van waar. Met andere woorden, het is zelfs zo dat in de natuur de wind zich niet gedraagt volgens de geldende natuurkundige eenvoudige simpele regels. Waarom niet? Wel omdat het daar niet om gaat. Het is een uitbeelding van de werkelijk geestelijke dingen. Je weet niet waar hij vandaan komt. Je weet niet waar hij heen gaat. Het enige zegt de Heer is dat wij hem horen. Door het woord uiteraard. En je weet dat hij er is. Je neemt hem waar, maar je weet niet wat het is. Je weet alleen dat het wat doet. En zegt de Heer, wel, dat is de geest. En zo is ook een ieder die uit de geest geboren is. Van de natuurlijke mens weten wij dat hij zijn oorsprong vindt in deze aarde. Dat hij tot deze aarde wederkeert. We weten niet alleen waar hij vandaan komt. We weten ook waar hij naartoe gaat. En onderweg horen we ook zijn geluid. Maar wat de geestelijke dingen aangaat, kennen we de oorsprong niet. Het is niet waarneembaar. Daarom heet het ook geest. Het is onzienlijk. Maar juist daarom, omdat het onzienlijk is en een onzienlijke bestemming heeft, juist daarom is het onvergankelijk. En dat is wat de Heer hier aan deze leraar van Israël uitlegt. Nicodemus begrijpt er al niks meer van en hij wordt erg verstandig. Hij stelt weer een vraag. Hij zegt, hoe kunnen deze dingen geschieden? En het eerste wat dan de Heer doet is zeggen van, ben jij nou de leraar van Israël? Eerst toch een verwijt. Hij had het kunnen weten. Zijt gij de leraar van Israël, de leraar van Israël, staat er in de grondtekst. En weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Wat de Heer in eenvoudige termen uitlegt aan deze man nu, is dat dat waar hij over spreekt op dit moment, dat het gewoon is wat hij zelf in het Oude Testament gelezen en gezien heeft. Wij getuigen wat wij gezien hebben en wij spreken wat wij weten. Het is eenvoudig dat deze waarheden omtrent wedergeboorte in het Oude Testament geleerd en gevonden worden. Er was voor deze leraar van Israël geen excuus, maar hij wist het niet. Hij was misleid. Dat betekent in ieder geval dat die schriftgedeelte uit het Oude Testament waarin over wedergeboorte gesproken wordt, inderdaad door zijn leraren anders verklaard en uitgelegd worden. En zo is het tot vandaag aan de dag nog steeds. Als we vandaag aan de dag in de Bijbel lezen over de opstanding uit de dood, dan zeggen theologen, ja, maar dat moet je zien als een opstaan uit het lijden van deze wereld. Uit de ellende. En als de Bijbel spreekt over een verlossing, bevrijding die er is in Christus, dan zeggen we, ja, dat heeft te maken met de bevrijding van de onderontwikkelde gebieden en het vrijmaken uit de slavernij in de tijd. Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet om een zielijke vrijheid, het gaat niet om de vrijheid van de oude mens, het gaat om de vrijheid van de nieuwe mens. De vrijheid van de oude mens komt maar langs één weg tot stand, via de weg van de dood. Verlossing vindt plaats via de dood. Waarna volgt opstanding en nieuw leven. Dat is opstanding. Want als een slaaf bevrijd wordt, dan is hij nog steeds een zondaar. Waar het om gaat is dat wij eeuwig leven ontvangen. Dat wij wedergeboren worden, nu reeds, door het onvergankelijke woord van God. En dat woord van God hebben wij vanmiddag voor ons. Oh, ik weet dat ik scherp ben. Dat ik misschien te duidelijk ben, zoals sommigen dat dan zeggen. Dat het misschien te duidelijk is. Maar dat is de Bijbelse boodschap. Nicodemus en de zijnen zijn eeuwenlang misleid geworden. En tot vandaag aan de dag gebeurt het, ook hier in Nederland. Maar waar het om gaat is dat wij, die dat leren zien, dat wij het woord zouden openen, het woord tot ons zouden laten spreken, omdat we nieuw leven zouden ontvangen. Omdat we zouden weten wat wedergeboorte inhoudt. Zodat we zouden spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Uit de schrift en zelfs uit het Oude Testament, dat is wat de Heer zegt. Daar staat het in, hij zegt, gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Open het de schrift voor je, laat je zien. Kijk, hier staat het en hier... Dat is niet twijfelachtig. Het gaat er alleen om of wij het geloven. En wij, we hebben een theologische gewoonte van gemaakt. Om te zeggen van ja, zo staat het er wel, maar dat betekent het niet. Dat is anders, bedoeld ook. Of dat kunnen wij toch niet begrijpen, enzovoorts. Of dat zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. Maar het zijn allemaal uitdrukkingen die slechts tot doel hebben ons ongeloof te verontschuldigen. De schrift is niet onduidelijk, de schrift is duidelijk genoeg. De Heer is ook duidelijk genoeg. Hij zegt, je moet wederom geboren worden, anders kun je het koninkrijk gods niet zien of ingaan. Het gaat niet om verbetering van de oude mens, je moet nieuwe mens worden in Christus. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. Maar zegt de Heer, als ik je nou deze aardse dingen vertel, hoe zult gij geloven, indien ik u lieder de hemelse zou zeggen? Ik vertel aardse dingen, simpele zaken, simpele bijbelse waarheden. Zo uit het Oude Testament, uit de wet en de profeten. Je gelooft het niet eens. Hoe zou ik je dan die moeilijke dingen, die onzienlijke dingen met betrekking tot de hemel bijvoorbeeld, hoe zou ik je dat nou moeten uitleggen? Dus niet geloofd. Maar de Heer laat zich gelukkig niet tegenhouden. En hij geeft commentaar op een psalm, op psalm 68 uit het Oude Testament en zegt, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Dat wil zeggen, hij verwijst naar psalm 68, waar gesproken wordt over de Zoon des Mensen die naar de hemel zou opvaren. Zoals we net lazen in Johannes 12 waren de mensen die zeiden, wij hebben in de wet gelezen dat de Messias zou blijven tot in eeuwigheid. Nou zegt de Heer, ik lees in psalm 68 anders dat hij zou opvaren naar de hemel. Je hebt het toch niet goed gelezen of je hebt het niet geloofd, een van de twee. En bovendien in de wet lees je dat ook. In Deuteronomium 32 bijvoorbeeld lees u dat precies hetzelfde. De Messias zou opvaren naar de hemel. En dan heb ik het nog niet eens over psalm 110. Over de Heere die aan de rechterhand God zou zitten als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het spreekt allemaal over de ten hemel gevaren Christus. Men kende die profetie wel, men geloofde ze niet. Maar de heer gaat verder. Hij zegt, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Hij blijft niet hier op aarde, in eerste instantie niet. Hij zou eerst teruggaan naar de hemel. Hij zou verhoogd worden zoals eens de slang in de woestijn. En vervolgens, zoals men in de tijd in de woestijn zijn blik moest richten op de verhoogde slang, om genezing te ontvangen, om leven te ontvangen. Zo is het vandaag waar dat een ieder die zijn blik richt op de verhoogde zoon des mensen in de hemel, dat die leven ontvangt. Dat is Johannes 3, vers 16. Het is geen moeilijk vers. Maar daar staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gegeven in de hemel. Als de hoge priester. Als degene die verzoening doet voor de zonden des volks. Als degene die eerst de reinigmaking van onze zonden teweeggebracht heeft in zijn lichaam. En die nu, als de opgewekte, gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Als wij onze blik richten op hem. Als wij geloven in die enige geboren zoon van God. Dan zullen we niet het verderf zien, maar het eeuwige leven hebben. Dat is wat Johannes 3 vers 16 zegt. Dat is een eenvoudige waarheid. Het is een waarheid die ons leert dat het nieuwe leven van de opgewekte Christus het deel wordt van elke gelovige. En dat de mens dus niet uit werken der wet gerechtvaardigd wordt, maar simpelweg uit het geloof in de Heer Jezus Christus als de Messias die in het Oude Testament beloofd is. En het meest merkwaardige van het hele verhaal vind ik persoonlijk nog het vervolg daarop, namelijk in Johannes 19, waar wij ten andere malen deze Nicodemus ontmoeten. Namelijk in Johannes 19, vanaf vers 38, waar staat, en daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging heen en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden. Zo namen ze dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. Het opmerkelijke is dat we hier Nicodemus opnieuw zien, samen met de Heer Jezus, maar dan betrokken bij zijn begrafenis. Betrokken bij het wegdoen van de oude mens. Betrokken bij het wegdoen van hem die voor ons tot zonde gemaakt was en daarom in onze plaats was. Betrokken bij het wegdoen eigenlijk van het hele oude verbond van de wet. Want daaraan was een einde gekomen door de dood van de Heer Jezus. En blijkbaar heeft Nicodemus het begrepen. Hij rekent af met het Jodendom. Hij rekent af met alle misleiding. En hij erkent dat de oude mens door God gekruisigd is inmiddels. Gestorven is en begrafenis. Tegelijkertijd spreken de linnen doeken die ook hier genoemd worden weer van de opstanding van Christus die op de derde dag zou plaatsvinden. Het spreekt over het nieuwe leven wat zou plaatsvinden. Het merkwaardige is dat deze Nicodemus 100 ponden mirre en aloë brengt. Mirre is dat waarmee het lichaam gebalsemd werd. En daarom spreekt het vooruit over de opstanding. Wat zijn 100 ponden? En 100 spreekt over het ingaan in het koninkrijk. Dat is in de hele Bijbel zo. Ik vertel het alleen voor de mensen die er wat meer van weten. Die het plaatsen kunnen, zal ik maar zeggen. Ben ik aan ze verplicht. 100 ponden. 100 spreekt over het ingaan in het heiligdom. Zoals de ingang in het oude heiligdom, de tabernakel, 10 el breed en 10 el hoog was. En zoals het voorhang 10 el breed en 10 el hoog was. En zoals de poort tot in de voorhof 20 el breed en 5 el hoog was. Het was allemaal dus 100 vierkante el. Wel, al die ingangen spreken worden hier aangeduid door deze 100 ponden. 100, want het spreekt over de vervulling van de wet, de 10. En dus over het ingaan in het koninkrijk. Nicodemus heeft het blijkbaar begrepen. Begreep ook veel van symboliek blijkbaar, als een oprechte Jood. En ik hoop dat wij het begrijpen. De mens gerechtvaardigd wordt, niet doordat zijn oude mens verbeterd wordt, maar doordat de oude mens wordt afgelegd. En dat een nieuw mens de plaats van de oude inneemt. Dat een nieuwe mens, een nieuwe schepping tot stand gekomen is door Jezus van Nazareth, die leed en stierf en uit de dood opstond. En daardoor de eersteling geworden is van de nieuwe schepping. Wat de schrift ons leert is dat de Heer Jezus zelf De eerste was die wedergeboren werd. En hij spreekt tot zijn discipelen en hij zegt tot hen: wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. Waaruit men weer blijkt dat die weg die de Heer Jezus zelf zou gaan door dood en opstanding, dat die weg bestemd was voor elk ander. Voor ieder die gelooft. Omdat hij zelf de weg, de waarheid en dus het leven is. En als we dan hier bij elkaar gekomen zijn, dan kan ik toch niet nalaten nog even te verwijzen naar dat geestelijk water. Water en geest. Water is een heel merkwaardig iets, ook in natuurkundig opzicht. Ik zal me er nou maar niet in verdiepen. Maar het is een heel bijzondere stof in deze wereld. Het gedraagt zich anders dan al het andere. En dat is zo, omdat het leven geeft. En daarom een beeld is van leven. En datzelfde water is een beeld van het woord van God. Het is een beeld van de dood die God uitspreekt. De veroordeling die God uitspreekt over elke zondaar. Maar vervolgens is de uitbeelding van de bron van nieuw leven. De essentie van de doop is niet dat men erin onder gaat, zeg ik altijd. Maar de essentie ervan is dat men uit het water opstaat. Dat de wateren breken. Ik zeg het met opzet dubbelzinnig. Dat we daaruit tevoorschijn zouden komen. Als het ware gebaard, geboren zouden worden. In nieuwheid des levens. Oh, ik weet het. De doop heeft geen enkel praktisch nut. Doet niks toe aan onze zaligheid. Daar ben ik stellig van overtuigd. Maar de doop in water is in de schrift de enige manier die ons voorgehouden wordt waarop wij rechtstreeks antwoord zouden geven aan de Heer. Mensen hebben zoveel formuliergebeden gemaakt. Zoveel formules die worden uitgesproken bij plechtige gelegenheden. En een van de weinige echte formules die je kent, de voorgeschreven antwoorden die God ons gegeven heeft, is dit, het antwoord van de doop. We hebben het veel moeilijker gemaakt dan het is. In de Bijbel is het zo dat als iemand tot geloof komt, tot in de Heer Jezus, dat hij zich ter plekke laat dopen. Zonder enig uitstel, sterker nog, hij betuigt zijn geloof ten opzichte van de Heer door zich te laten dopen. Daar wordt niet de samenkomst voor belegd, er wordt geen propaganda aangegeven, er worden misschien niet eens liederen bij gezongen. Het enige wat nodig is voor een doop is water. En zelfs dat hebben mensen al weggeredeneerd. Bij gebrek aan water weet ik veel, ik heb daar geen idee van, maar in ieder geval, er is, wat er nodig is water. En dat is vanmiddag aanwezig. In dubbel opzicht. De eerste plaats in de geestelijke betekenis. Water en geest, want de Heer is door zijn geest in ons midden vanmiddag. En wat de Heer van ons verwacht, wanneer we dat geestelijk water ontvangen, is dat we het accepteren. En dat we ook de werking van dat water aanvaarden. Ik spreek gewoon over het woord van God. Het woord wat u ook vanmiddag gehoord hebt. Het woord wat een uitnodiging inhoudt om tot geloof te komen in deze Jezus van Nazareth. Die niet alleen een leraar is van God gekomen, maar die de weg, de waarheid en het leven is. De enige bijbelse wijze om die boodschap te accepteren is door u te laten dopen door onderdompeling. Dat kunt u vanmiddag doen. Er is niets wat u hoeft te verhinderen. Ik zeg dat tegen hen die misschien nog nooit de keus voor de Heer Jezus gemaakt hebben. Vanmiddag kunt u dat op bijbelse wijze doen. Maar ik zeg het ook tot hen die wel die keus gemaakt hebben en die zich nog niet op deze bijbelse wijze hebben laten dopen. Ook tot hen zeg ik: zie daar eens water. Wat verhindert u om een van die weinige dingen te doen die de Heer van de gelovigen vraagt? Niet opdat hij behouden zou worden, maar wel als een simpel antwoord aan God. Een simpel antwoord, een simpele erkenning aan God. Dat de weg door dood en opstanding, zoals uitgebeeld in de doop, de enige weg is tot behoud. De weg namelijk van wedergeboorte. Een weg van geboorte uit water en geest. Amen.